Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd.
Laten we gebruik maken van deze beproeving om voor iedereen een goede toekomst voor te bereiden. Voor iedereen. Want zonder gemeenschappelijke visie zal er voor niemand een toekomst zijn.
Dat zei Paus Franciscus op Barmhartigheidszondag 19 april 2020, de eerste zondag na Pasen, over de coronapandemie. Corona is niet alleen maar een medisch, maatschappelijk of economisch probleem, het is ook een pastoraal probleem. Onze wereldwijd actieve pauselijke stichting en katholieke hulporganisatie Kerk in Nood heeft sinds het uitbreken van de pandemie talrijke solidariteitsbetuigingen van projectpartners overal ter wereld gekregen, maar ze werd ook op de hoogte gebracht van de toenemende noden en de heldhaftige inzet van priesters en kloosterlingen in de strijd tegen het coronavirus. Als antwoord daarop heeft Kerk in Nood een speciaal programma in het leven geroepen om deze inzet te versterken. In het openingswoord van het juninummer van het tijdschrift Echo der Liefde richt de Slovaakse pater Martin Maria Barta, geestelijk assistent van Kerk in Nood Internationaal, zich tot weldoeners en sympathisanten van onze katholieke hulporganisatie. Hij schrijft als volgt.
Sinds de uitbraak van de coronaviruspandemie worden we wereldwijd met een existentiële crisis geconfronteerd. Er is nog altijd geen vaccin beschikbaar en we zullen nog heel lang onder de economische en maatschappelijke gevolgen van deze crisis te lijden hebben. De mensheid beschikt echter over een indrukwekkend vermogen om met de moeilijkste situaties om te gaan, wanneer ze wordt gedragen door het geloof dat alles wat gebeurt zin heeft. Want indien alles uiteindelijk zinloos is, wie zou zich dan interesseren voor dat zwakke, dat zieke en bejaarde mensen ergens op een kleine planeet aan de gevolgen van een virusinfectie sterven? Welke zin kunnen we echter geven aan de uitbraak van het virus en aan het massale aantal sterfgevallen als gevolg daarvan? Een mogelijke zin blijkt al uit de grote solidariteit en eensgezindheid waarmee de mensen de veiligheidsmaatregelen naleven, de zorg voor de zwakken in de samenleving op zich nemen, het gezondheidspersoneel ondersteunen en intensieve contacten onderhouden met familieleden en vrienden. Hoe langer deze noodsituatie echter duurt en hoe langer wij de effecten daarvan voelen, des te dieper wij deze zin moeten doorgronden. In de crisis toont de menselijkheid haar ware gezicht. Het is de naaste liefde. De mens kan een heilige zijn of een schurk. Ook onze hulporganisatie is als kerk in nood in een wereldwijde noodsituatie ontstaan. Na de Tweede Wereldoorlog, die meer dan 50 miljoen slachtoffers maakte en de economie van vele landen totaal ruïneerde, had pater Werenfried de moed om de mensen tot heldhaftige naaste liefde en liefde voor de vijand op te roepen. Hij durfde het aan om van de mensen grote offers te verlangen, in de vaste overtuiging dat de mens beter is dan men denkt. Hij sprak over de nood van Christus, die onze ziekten en ons lijden op zich heeft genomen, en zijn verlossende passie nu nog altijd ondergaat in de behoeftige, verdrevene en vervolgde. In zijn beroemde artikel Geen plaats in de herberg, dat geleid heeft tot het ontstaan van onze hulporganisatie, waarschuwde hij voor de verharding van het hart. En hij schrijft: weet ge nog hoe het onder de oorlog was. Hoe het beest ontwaakte in de nette kantoorklerk en het kleine burgermannetje. Hoe er geen fatsoen of ridderlijkheid meer was. En hoe men meedogenloos vocht voor het eigen ik. Ieder voor zich. Velen onder ons hebben het warm en goed. Ondanks de naoorlogse distributieschaarste en woekerprijzen komen we niet veel tekort. Maar denken wij eraan dat Christus schrijdt in alle die hij de minste van de zijnen genoemd heeft en onder wier ellende hij zijn godmenselijke gestalte verbergt? Tot zover een citaat uit het artikel. Goede vrienden, met hetzelfde geloof waarmee het begin van onze hulporganisatie gekenmerkt werd, durven wij u, ondanks alle nood, ook in de toekomst om hulp vragen, voor allen die al voor de coronapandemie leed kenden. De uitbraak van het virus heeft hun situatie nog dramatisch verslechterd. Laten we voor hen een plaatsje vrijmaken in ons hart.
Pater Martin Maria Barta nodigt ons uit om een plaatsje vrij te maken in ons hart voor mensen die lijden. Laten we Gods naam voor hen waarmaken. Ik zal er zijn, I will be there.
How wonderful, Lord, is your beautiful name, the King of creation, all heaven proclaims, a mystery so deep and a treasure so rare, your name is I am. I will be there. A rainbow that shines for the promise you give of love always faithful as long as I live. Through joy and through sorrow, through laughter and tears, my rock and my refuge through all the years.
Tobias Lehner sprak met Regina Lynch, verantwoordelijk van de projectafdeling van Kerk in Nood, over de actuele hulpmaatregelen en over de inzet van de kerk in de coronacrisis. Hij vroeg haar welke noden het vaakst door de projectpartners van Kerk in Nood tijdens de coronacrisis worden aangehaald.
Van onze projectpartners in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa krijgen wij niet bijzonder veel berichten die betrekking hebben op de medische noden en behoeften, maar veeleer op de uitwerkingen die de opgelegde beperkingen op het dagelijkse leven van de kerk hebben. De regeringen van de meeste landen waar Kerk in Nood de lokale kerk ondersteunt, hebben dezelfde beperkingen opgelegd die ook hier in de donorlanden gelden. Dit betekent met andere woorden een verbod op openbare bijeenkomsten, ook misvieringen en een sluiting van de scholen. Verder wordt ook benadrukt dat steeds meer mensen moeilijkheden ondervinden om in hun levensonderhoud te voorzien, omdat ze geen inkomen meer hebben. In vele van die landen zijn de christenen in de minderheid, waarbij ze soms ook worden vervolgd en behoren ze tot de onderste lagen van de samenleving. De kerk wordt vooral bijzonder hard getroffen door het feit dat er geen openbare misvieringen mogen plaatsvinden en dat er geen mogelijkheid bestaat om in de parochies de gebruikelijke pastorale en sociale programma's te organiseren. In vele van onze partnerlanden zorgde de collecte tijdens de zondagsmis ervoor dat de geloofsgemeenschap kon overleven. Het geld dat bij de collecte wordt opgehaald en dat vaak wordt vervangen door giften in natura, zoals kippen, groenten, rijst enzovoort, zorgt ervoor dat de priester iets te eten heeft. Dat de parochie, de actieve kloosterzusters in de parochie, dat die kunnen betaald worden en dat er brandstof is voor de motorfiets. Of om zieken te kunnen gaan bezoeken of dat hij nog geld overhoudt om de armste parochianen te helpen.
En welke zijn de centrale thema's van de hulpverlening van Kerk in Nood met betrekking tot de pandemie?
Als pastorale hulporganisatie wil Kerk in Nood de lokale kerk ondersteunen om haar voornaamste taak te vervullen, namelijk Gods liefde en Gods woord naar de mensen brengen en ervoor zorgen dat ze bij de vervulling van die opdracht niet worden gehinderd door een gebrek aan financiële middelen. Dat betekent dat wij middelen ter beschikking stellen om in het levensonderhoud te voorzien van de priesters en van de kloosterzusters in de actieve en de contemplatieve gemeenschappen. Wij blijven ook de priesterseminaries ondersteunen, aangezien in vele gevallen ook de seminaristen het uitgaans- en contactverbod moeten naleven en hun rector niet over de noodzakelijke middelen beschikt om het te onderhouden. Zo heeft de rector van het priesterseminarie in Goma, in de Democratische Republiek Congo bijvoorbeeld, zich met een hulpkreet tot ons gewend, omdat hij niet langer op de lokale bevolking kan rekenen om levensmiddelen voor de seminaristen te krijgen. In andere landen, bijvoorbeeld in Chili en Oekraïne, hebben wij financiële middelen ter beschikking gesteld voor mondmaskers en beschermende kledij voor priesters, zusters en seminaristen die nog altijd bezoeken brengen aan hun parochianen, in het bijzonder aan de zieken en stervenden. Opdat de heilige mis en de boodschap van het evangelie door middel van televisie of radio tot bij de gelovigen thuis zouden worden gebracht, hebben wij daarnaast ook de daartoe noodzakelijke technische uitrusting gefinancierd. Ter ondersteuning van de christenen in Syrië, die na 9 jaar oorlog sowieso vechten om te overleven, starten wij met een speciaal noodhulpprogramma dat elk gezin in staat stelt om levensmiddelen en beschermende uitrustingen te kopen. Ook in Pakistan, een ander land waar de christenen met discriminatie en soms ook met vervolging wegens hun geloof af te rekenen hebben, werken wij aan een noodhulpprogramma. Uit dit land krijgen wij namelijk berichten dat de christenen daar geen staatssteun krijgen.
Dit is Kerk in Nood.
De internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood verleent noodhulp aan christelijke families in Pakistan die met ontberingen en honger te kampen hebben als gevolg van de coronapandemie in het land. Zo zei Regina Lynch daarnet. Eerder berichten diverse organisaties, waaronder Kerk in Nood, dat bepaalde NGO's en moslimleiders in Pakistan geweigerd hebben om christenen en andere religieuze minderheden te helpen in het kader van de bestaande noodhulpprogramma's. De maatregelen die Pakistan heeft genomen om de pandemie van het coronavirus in te dammen, hebben de sociale problemen waarmee de christelijke minderheid in het land wordt geconfronteerd verder verergerd. De bisschoppen van de katholieke bisdommen Faisalabad, Islamabad, Rawalpindi en Lahore hebben daarom een beroep gedaan op Kerk in Nood, die voor 150.000 euro voedselpakketten verstrekt aan meer dan 5.000 van de armste gezinnen. Zij leefden voor de crisis al onder de armoedegrens en verkeren nu in een wanhopige situatie. Volgens officiële cijfers waren in Pakistan op 27 mei 59.151 mensen besmet met het virus, waaraan 1.225 mensen zijn gestorven. De twee zwaarst getroffen regio's zijn de provincies Sindh en Punjab.
De christenen, die ongeveer 2% van de bevolking van het land uitmaken, behoren tot de armste leden van de Pakistanse samenleving. Zij zijn bijzonder hard getroffen door de economische gevolgen van de lockdown, vanwege het coronavirus en de andere beperkingen die sinds einde maart van dit jaar zijn opgelegd. Het coronavirus en de lockdown hebben hen beroofd van hun toch al schamele middelen van bestaan en hebben hen gedwongen om de crisis in uiterst krappe en overbevolkte omstandigheden en met een minimum aan middelen te doorstaan. We kunnen hen gewoonweg niet de vrede keuze laten maken tussen honger en besmetting.
Dat benadrukt de uitvoerend president van Kerk in Nood Internationaal, Thomas Heine Gelderen. Bepaalde NGO's en moslimleiders in Pakistan weigerden om christenen en andere religieuze minderheden te helpen in het kader van de bestaande noodhulpprogramma's. En dat terwijl juist deze minderheden het hardst getroffen worden door de gevolgen van de pandemie.
De door de staat gesponsorde hulpprogramma's sluiten voor het grootste deel de religieuze minderheden uit, die de facto tweederangsburgers zijn en slechts zelden toegang hebben tot staatssteun. Religieuze discriminatie is helaas niets nieuws in Pakistan. Wat echter zeer verontrustend is, is dat zelfs tijdens deze wereldwijde crisis dergelijke minderheden duidelijk worden benadeeld.
Veel christenen werken als dagloners, huisbedienden, schoonmakers of keukenpersoneel, of als straathandelaren of arbeiders in de steenfabriek. Zij verdienen de laagste lonen en zijn afhankelijk van hun dagloon om hun gezinnen te voeden.
Juist deze werkgebieden zijn het meest getroffen door de economische stillegging. Veel christelijke werknemers zijn eenvoudigweg zonder opzegtermijn ontslagen door gezinnen waarvoor ze jarenlang hebben gewerkt, omdat deze gezinnen bang zijn dat de armen een besmetting in hun huis kunnen veroorzaken.
In Faisalabad omvat het door Kerk in Nood ondersteunde noodhulpprogramma niet alleen de distributie van voedselpakketten, maar ook een bewustwordingscampagne gericht op het informeren van gezinnen via de radio en de digitale media over hoe ze zich kunnen beschermen tegen het virus. Volgens Thomas Heine Gelderen is het plan ook om gezichtsmaskers uit te delen aan de gelovigen in de kerken en om priesters, catechisten, diocesane medewerkers en andere vrijwilligers uit te rusten met persoonlijke beschermingsmiddelen bij het uitvoeren van hun pastorale en sociale hulpverlening.
Een belangrijke prioriteit van ons goede doel is het helpen van christenen die lijden onder discriminatie en vervolging. Dit is duidelijk het geval in Pakistan. We hebben alle noodhulp geboden in de vorm van misintenties voor de ondersteuning van priesters en hun pastorale missie, maar dit is duidelijk niet genoeg. Natuurlijk hebben we gewoonweg niet de middelen om in alle behoeften te voorzien, maar we vinden het belangrijk om dit gebaar van solidariteit te stellen. We hopen dat andere organisaties en veel mensen van goede wil zich bij onze inspanningen zullen aansluiten. Anders worden de christenen in Pakistan met uitroeiing bedreigd.
Aldus Thomas Heine Gelderen. Christenen, waar ook ter wereld, vormen samen het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Als één lichaamsdeel lijdt, voelen de andere lichaamsdelen dat ook en helpen ze elkaar om samen te helen. We are one body in Christ was het themalied van de Wereldjongerendagen in Denver in 1993.
stand alone. We are one body in Christ. And it came that we might have life. For he tells us, when you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. We are one body in Christ. And we do not stand alone. We are one body.
We gaan even verder met het gesprek dat Tobias Lehner voerde met Regina Lynch, de verantwoordelijke van de projectafdeling van Kerk in Nood. Kerk in Nood heeft een hulpprogramma uitgewerkt, zodat priesters en kloosterlingen de gevolgen van de coronacrisis kunnen dragen. Welke hulpmaatregelen werden tot nu toe in de praktijk omgezet en welke zijn de volgende stappen? Zo vroeg hij aan mevrouw Lynch.
Dankzij de gulheid van onze weldoeners hadden wij de mogelijkheid om sinds maart meer dan 385.000 misintenties ter waarde van ruim 3,1 miljoen euro aan meer dan 10.500 priesters door te geven. Meer dan de helft van die misintenties kwamen de kerk in Afrika ten goede. In dit continent blijft de kerk weliswaar verder groeien en nemen de priesterroepingen toe, maar de kerk wordt daar ook met de uitdaging van een steeds agressievere vorm van de islam geconfronteerd en krijgt daarnaast af te rekenen met nog andere conflicten en met natuurrampen. Tot nu toe hebben we de belofte gedaan om zowat 800.000 euro bestaanshulp voor kloosterzusters in alle delen van de wereld ter beschikking te stellen en wij krijgen onophoudelijk nieuwe aanvragen. Deze vorm van ondersteuning heeft altijd al bijzonder centraal gestaan in onze hulp voor Centraal- en Oost-Europa en in het bijzonder ook voor Latijns-Amerika. Daar vervullen de kloosterzusters talrijke taken. Ze geven catechismusonderricht en bereiden de gelovigen in afgelegen gebieden voor op de sacramenten. Daarnaast bekommeren ze zich ook om weeskinderen, bejaarden die door iedereen in de steek worden gelaten en meisjes die in de prostitutie werden gedwongen. Een van de gevolgen van de COVID-19-crisis bestaat erin dat nu voor het eerst ook bisdommen om hulp verzoeken die zich tot nu toe zonder onze ondersteuning konden redden. Een voorbeeld hiervan is het bisdom Kamjanets Podilski in Oekraïne, waar de zusters normaliter door de parochiegemeenschappen worden betaald. Omdat er geen zondagsmissen zijn en de collecten dus niet worden gehouden, en omdat de gelovigen hoe langer hoe armer worden, kan de bisschop de zusters niet langer ondersteunen om in hun meest noodzakelijke levensbehoeften te voorzien.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Het coronavirus heeft ook Oost-Europa en Oekraïne bereikt. Zo hoorden we van Regina Lynch, de verantwoordelijke van de projectafdeling van Kerk in Nood. Voor Oekraïne zou de uitbreiding van de ziekte fatale gevolgen kunnen hebben. De aanhoudende oorlogssituatie en de rentecrisis hebben oudere mensen nog voor er sprake was van COVID-19 blootgesteld aan het risico van ziekte en armoede. Voor priesters en kloosterlingen in noodlijdende landen die zich in een vergelijkbare crisissituatie bevinden, heeft de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood bijzondere hulpmaatregelen ter beschikking gesteld, opdat ze hun pastorale en sociale dienst verder zouden kunnen uitoefenen. Vier kloosterzusters die in de frontlinie staan en Gods liefde naar noodlijdende mensen brengen, vertellen aan Kerk in Nood over hun werk in tijden van het coronavirus in Oekraïne. Zuster Daniela Pukhalska is verpleegster in Odessa, dat is een stad aan de Zwarte Zee. Ze werkt in de afdeling voor infectieziekten en kent het leed uit de eerste hand.
Tegenwoordig komen vele patiënten naar ons toe voor wie er een vermoeden van coronabesmetting bestaat.
Zo vertelt ze aan Kerk in Nood.
Enkele dagen geleden werd ons meegedeeld dat wij voortaan alleen nog patiënten zullen opnemen bij wie de test positief was. Er is zo immens veel werk te doen dat ik me op het einde van de dag totaal uitgeput voel.
Zelfs enkele van de dokters zijn in paniek geraakt en een paar hebben ontslag genomen, aldus zuster Daniela. Ze blijft echter relatief gelaten.
Zoals onze hoofdarts altijd zegt, we wisten in welke afdeling we zouden werken en wat ons te wachten kon staan.
Zij zegt dat ze zelf geen schrik heeft voor een besmetting. De zuster, die lid is van de gemeenschap van de kleine zusters van het onbevlekte hart van Maria, benadrukt dat ze haar vertrouwen put uit Gods genade en uit het feit dat vele mensen voor haar en voor de zieken bidden.
Ik weet dat vele mensen voor ons, voor de dokters en voor het volledige personeel bidden en wij zijn daar heel dankbaar voor. Wij verzoeken u om ook in de toekomst te blijven bidden, zodat onze kracht ons niet in de steek laat.
De pandemie treft ook bijzonder hard zusters die de zorg voor bejaarde en zorgbehoevende mensen op zich nemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor zuster Justiniana uit het rust- en verzorgingstehuis Maria, moeder van barmhartigheid in de stad Lviv in West-Oekraïne. Daar bekommerden de zusters van Sint-Jozef zich om 25 bedlegerige personen die de klok rond medische zorg nodig hebben. Tijdens de coronapandemie zijn de veiligheidsmaatregelen strenger geworden. Het is nu verboden om patiënten te bezoeken, vertelt de zuster, en het personeel draagt gezichtsmaskers en beschermende kleding. Alles wordt ook zeer grondig ontsmet.
We hebben schrik dat we heel binnenkort niet meer over de noodzakelijke middelen en medicamenten zullen beschikken, want het is moeilijk om de voorraden aan te vullen.
Zo benadrukt zuster Justiniana en in haar stem klinkt bezorgdheid.
Ondanks alles proberen we niet in paniek te raken, maar de patiënten gerust te stellen en ze te beschermen.
Moed voor de dagelijkse strijd put ze uit het geloof.
Begin april hebben we de 15e verjaardag van het overlijden van de heilige Johannes Paulus II gevierd. We denken terug aan zijn woorden: heb geen angst, open de deuren wijd voor Christus. Wanneer wij ons openstellen voor Christus en hem omarmen, genieten wij zijn bijzondere bescherming. Daarom vertrouwen wij hem onze thuis en de hele wereld toe.
De missie Benedictines Jana Lipivska werkt al 2 jaar in de parochie van de heilige Aloysius in Zermerinka, in het centrum van het land. Tot voor kort bestond haar voornaamste taak erin catechese-onderricht te geven aan kinderen en volwassenen en mensen voor te bereiden op de sacramenten. Zuster Jana nam echter ook altijd al de zorg op zich voor bejaarde en hulpbehoevende mensen in de parochie. En nu is dat haar voornaamste bezigheid, zo vertelt zuster Jana.
Zeker in deze moeilijke tijden van uitgaansverbod hebben die mensen onze hulp en ons levensgetuigenis nodig. Velen vragen ons om te kunnen bidden. Wij openen onze kapel, zodat een persoon daar kan gaan bidden. Wij doen inkopen voor mensen of zijn gewoon beschikbaar voor hen in deze moeilijke tijd.
Al voor het begin van de pandemie was de economische toestand in Oekraïne heel erg slecht, wegens de oorlog die al sinds 2014 in het land woedt. Nauwelijks iemand in het land beschikt over spaargeld. En het verlies van hun arbeidsplaats door de pandemie brengt de mensen aan de rand van de afgrond en bedreigt hun bestaanszekerheid. En dat merken ook de zusters in Ivano-Frankivsk in het westen van Oekraïne. Zuster Elena Gnadziuk is lid van de Congregatie van de Maagden. Hun klooster krijgt dagelijks het bezoek van een dozijn mensen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden. De zusters delen hun maaltijden en voedsel met hen. En elke dag komen er meer mensen bij.
Telkens wanneer er wordt aangebeld en ik de deur van ons klooster open, zie ik mensen in nood. Onder hen zijn er daklozen en mensen die hun werk hebben verloren en zich daarom in een lastig parket bevinden. Gisteren vroeg een vrouw ons om eten voor haar 3 kinderen. Na haar kwam er een man langs die om eten voor zijn moeder verzocht. Onder de hulpbehoevenden zijn er vele alleenstaande mensen.
Zo vertelt zuster Elena aan Kerk in Nood.
Al die gemeenschappen worden al sinds jaren door Kerk in Nood ondersteund om de zusters in staat te stellen hun charisma van zorg en dienst aan de armsten te kunnen verwezenlijken. De projecten dragen ertoe bij om leden van de gemeenschap op te leiden en te vormen, zieke en behoeftige zusters te helpen en hulp te bieden aan hen die hun dienst voor anderen kosteloos uitvoeren. Die hulp is voor hen uitermate belangrijk en waardevol, benadrukken de zusters altijd opnieuw. Uit de traditie van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk horen we nu een lied van het jeugdkoor van de Sint-Barbara-kerk in Wenen.
In het gesprek met Regina Lynch, de verantwoordelijke van de projectafdeling van Kerk in Nood, vraagt Tobias Lehner naar de regio waar de pandemie uitbrak. Hoe staat het nu met de hulp in Azië, waar de coronapandemie begon?
De aartsbisschop van Chittagong in Bangladesh heeft ons een dringend hulpverzoek gestuurd om de kloosterzusters te ondersteunen die in zijn aartsbisdom werken. Aangezien de scholen en opvanghuizen gesloten zijn, kunnen de zusters hun levensonderhoud niet verdienen. Nog voor de crisis uitbrak, volstond het kleine bedrag dat de gelovigen voor het levensonderhoud van de zusters konden bijdragen niet. Maar inmiddels is de toestand echt dramatisch. In Mimensing, eveneens in Bangladesh, hebben de zusters van het Heilig Kruis samen met de bisschop alle beschikbare geld gebruikt om de noodlijdende mensen te helpen. De zusters moeten echter ook zelf overleven en daar kan Kerk in Nood te hulp komen. Net als vele kloosterzusters in de ontwikkelingslanden onderwijzen de zusters van het Heilig Kruis in normale omstandigheden het evangelie en brengen ze de mensen ook de noodzakelijke vaardigheden bij om uit hun schrijnende armoede te kunnen geraken.
Dit is Kerk in Nood.
Niet alleen in Bangladesh, maar ook in het buurland India slaat het virus hevig toe. Wegens de COVID-19-pandemie geldt in heel India tegenwoordig een volledig uitgaansverbod. Miljoenen migrerende arbeiders zijn nu werkloos door de lockdown van het land. De maatregel heeft tot een nooit eerder geziene volksverhuizing geleid. In een gesprek met de internationale hulporganisatie Kerk in Nood ligt de Indische kloosterzuster Christine Joseph de situatie nader toe.
Het is een niet aflatende stroom van tienduizenden mensen die te voet terug naar hun soms meer dan 1000 kilometer verder gelegen geboortedorpen trekken, met hun kinderen en schamele bezittingen in draagzakken. Met uitzondering van de levensnoodzakelijke diensten heeft de overheid alle vervoermiddelen verboden om de weg op te gaan in een poging om de verspreiding van het virus, waarmee al meer dan 1000 mensen zijn besmet, tegen te gaan.
Volgens de kloosterzuster wordt de toestand verergerd door de bijzonder hoge temperaturen, van 39 tot 40 graden. En ook door het feit dat de mensen met weinig geld of levensmiddelen te voet onderweg zijn, op een moment dat ook alle restaurants en pensions dicht zijn. In India dwingt het tekort aan werk vooral in de arme noordelijke deelstaten Jharkhand, Odisha, Bengalen, Bihar en Uttar Pradesh vele mensen ertoe om uit hun geboortestreek weg te trekken naar de grootsteden in de rijkere deelstaten in het zuiden van het land, waar er meer werkgelegenheid is. Duizenden van hen zijn eenvoudige dagloners die in zeer krappe woningen wonen, elke dag veel uren werken voor een paar dollars daags, vaak in onveilige en onzekere omstandigheden en zonder enige sociale zekerheid. Het beetje geld dat overblijft, nadat al hun uitgaven gedekt zijn, sparen ze voor hun familie. Nu willen ze wegens de lockdown terug naar hun geboortestreek, legt de kloosterzuster van de congregatie van de Barmhartige Zusters van het Heilig Kruis uit. Zuster Christine staat aan het hoofd van de Small Christian Communities, SCC, kleine christelijke gemeenschappen die worden opgericht waar priesters slechts zelden naartoe kunnen gaan. In die gemeenschappen komen de gelovigen samen met een catecheet bijeen om te bidden of een liturgie van het woord te vieren. Over heel India verspreid zijn er zowat 85.000 SCC's actief. Indische katholieken behoren vaak tot de onderste lagen van de samenleving. Ze worden met een steeds gewelddadigere discriminatie geconfronteerd. Onder normale omstandigheden legt zuster Christine duizenden kilometers af om hen onderricht te geven en moed in te spreken. Door de uitbraak van de COVID-19-pandemie is de situatie echter helemaal veranderd. Midden in het gesprek begint de stem van zuster Christine plots te trillen. Haar pijn is voelbaar wanneer ze aan Kerk in Nood vertelt.
Ik ben meer dan 65 jaar oud en mijn gezondheidstoestand is slecht. Daarom mag ik niet naar buiten gaan. Ik mag niets doen. Wanneer ik tijdens de lockdown thuis ben en hoor wat er met onze arme mensen gebeurt, voel ik mij net als onder het kruis. Hulpeloos en niet in staat om hen te helpen. Dat is heel pijnlijk. Ik kan alleen maar naar het kruis kijken en alles toevertrouwen aan de Heer, die de pijn van de mensen het best begrijpt.
Zuster Christine wordt weer optimistisch wanneer ze over de SCC's begint te spreken.
Het is een grote troost voor mij wanneer ik zie hoe vele van onze kleine christelijke gemeenschappen met duizenden kleine initiatieven op de situatie reageren. Altijd met naleving van de door de overheid opgelegde voorschriften helpen ze de noodlijdende medeburgers, bijvoorbeeld in Mangalore, Chandigarh, Calcutta en Pune. En delen ze levensmiddelen uit aan iedereen zonder onderscheid, zowel aan katholieken, protestanten, hindoes als moslims.
Vele van die kleine initiatieven zouden volgens zuster Christine niet mogelijk zijn
zonder de hulp van de politie en de regering.
In Sikkim, zo zegt ze, helpt de SSC
bij de verdeling van ontsmettingsmiddelen voor de handen en mondmaskers in plattelandsgebieden met de hulp van leden van de door de staat opgerichte werkgroep.
De Small Christian Communities informeren ook anderen over het virus en over de veiligheidsmaatregelen die worden nageleefd. Daarboven ondersteunen ze elkaar voortdurend onderling door middel van WhatsApp en sms-berichten, met gebeden en richtlijnen om in het bijzonder voor het einde van de pandemie en haar gevolgen te bidden.
Wij moeten ons aanpassen aan deze nieuwe manier van kerk zijn en tonen hoe wij in deze periode van uitgaansverbod liefde in actie kunnen zijn.
Zo legt de Indische kloosterzuster uit. Ze verwijst naar het werk van de kleine gemeenschappen in Jharkhand, in het noordoosten van het land, de thuisbasis van talrijke stamgemeenschappen. Nog een ander voorbeeld dat ze aanhaalt is dat van een van de gemeenschapsleiders in Calcutta, die vanuit zijn woning met behulp van een luidspreker de kruisweg bidt en christelijke gezinnen uit de buurt zich vanuit hun huizen bij hem aansluiten.
In Delhi heeft de overheid zeer strenge beperkingen opgelegd. Emmanuel Johnson, een SCC-leider in de Indische hoofdstad, zegt dat de bewegingsvrijheid van de inwoners in grote mate werd beperkt. Niettemin helpen ze bij de verdeling van levensmiddelenrantsoenen aan dagloners en gezinnen in nood.
Bovendien hebben wij het gezinsgebed ingevoerd. Op de 21 dagen van de lockdown ontmoeten wij elkaar elke dag om 7 uur 's avonds in onze eigen 4 muren met onze gezinsleden om de rozenkrans te bidden uit solidariteit met de mensen die met het virus zijn besmet. Aangezien wij leken de heilige mis niet kunnen bijwonen, zijn wij er ook mee begonnen om elke dag het gebed voor de geestelijke communie te bidden, dat velen van onze leken voordien niet kenden.
Van mijn kant moedig ik hen aan en motiveer ik hen door middel van een voortdurende communicatie via WhatsApp, sms-berichtjes en e-mails.
Zo verduidelijkt zuster Christine nog aan Kerk in Nood. Tot slot zou ze ook nog Kerk in Nood willen bedanken.
Ik ben de Pauselijke Stichting en Internationale Hulporganisatie Kerk in Nood heel dankbaar voor de ondersteuning die wij al sinds zoveel jaren hebben gekregen om onze kleine christelijke basisgemeenschappen mogelijk te maken en in stand te houden. Ik ben er zeker van dat de weldoeners van Kerk in Nood nooit gedacht hadden dat wij met hun hulp nu tijdens deze coronacrisis een kleine bron van troost zouden kunnen zijn. Het is echter een tragedie van grote omvang. India heeft uw gebed nodig. Vergeet ons niet en mogen God u allen zegenen.
Aan God mogen we alles vragen. Dat doet ook Anna Belen. Solo le pido a Dios. Het brengt ons meteen in de stemming om te luisteren naar wat zusters in Latijns-Amerika doen om deze coronacrisis te bezweren.
No.
We keren nog eens terug naar het interview van Tobias Lehner met mevrouw Lynch van Kerk in Nood, met wie hij sprak over de aanpak van de coronapandemie door de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Kerk in Nood staat vanaf het prille begin niet alleen de actieve, maar ook de contemplatieve kloostergemeenschappen bij. Hoe ziet hun situatie er nu uit?
Inderdaad, wij mogen ook de zusters van de contemplatieve orde niet vergeten. Ze hebben vol enthousiasme deelgenomen aan onze gebedscampagne die we bij het begin van de coronapandemie hebben opgestart. Om te overleven zijn ze aangewezen op hun eigen initiatieven die hen in staat stellen om een klein inkomen te verwerven. De Carmelitessen in Santa Cruz in Bolivia bijvoorbeeld hebben het ook in betere tijden al bijzonder moeilijk om te overleven door het bakken van hosties voor de heilige mis. Wegens de opgelegde beperkingen is er nu echter helemaal geen vraag naar hosties, zodat het aartsbisdom van Santa Cruz Kerk in Nood heeft verzocht om de zusters te helpen. Het is onze bedoeling die projecten verder te zetten om de priesters en de zusters ook in de komende maanden te blijven ondersteunen. Want zelfs indien in enkele landen de openbare diensten langzaam opnieuw zullen mogen plaatsvinden, zal de economische toestand verder verslechteren en zal er meer dan ooit nood zijn aan onze hulp. In andere landen woedt de pandemie nog altijd in alle hevigheid.
Welk project heeft een bijzondere indruk gemaakt op u, wegens de manier waarop priesters en kloosterlingen de strijd tegen de coronapandemie aanbinden?
De priesters in het bisdom Dolisi in de Republiek Congo bijvoorbeeld, die de misintenties die ze van ons hadden gekregen met hun arme parochianen hebben gedeeld. Ik ben er zeer van onder de indruk van de toewijding van talrijke kloosterzusters die ondanks alle risico's die ze daardoor zelf lopen hun werk toch blijven voortzetten. Een voorbeeld daarvan zijn de zusters van de congregatie Hermanas Sociales in Cuba. Met inachtneming van de opgelegde beperkingen vinden ze niettemin mogelijkheden om hun pastoraal werk te blijven doen. Ondanks alles blijven ze voor bejaarde mensen zorgen en zich voor daklozen inzetten. Daarnaast zijn er de studenten van het priesterseminarie Sint Petrus en Sint Paulus in Burkina Faso, van wie de gezinnen door de terreuraanslagen intern werden ontheemd. Nu hebben ze één van hun professoren verloren die aan de gevolgen van de virusinfectie is overleden. En bovendien zijn vier van hun medestudenten besmet. We hebben hen geholpen en ondersteunen nu een programma dat erop gericht is de andere seminaristen tegen het coronavirus te beschermen. Het is ook indrukwekkend hoeveel creativiteit de kerk in deze crisis aan de dag legt. Van bij het begin van de pandemie was het voor bisschop Dode Gergi in Kosovo duidelijk dat hij ondanks het verbod op openbare erediensten toch alles in het werk moest stellen om zijn gelovigen te bereiken. Hij verzocht ons om de technische uitrusting voor de uitzending van de zondagsmis vanuit de Moeder Teresa-kathedraal in Pristina te financieren. We waren blij dat we hem hierbij konden ondersteunen. En onlangs liet hij ons weten dat tijdens de online uitzending van een heilige mis in het Albanees meer dan 50.000 mensen hadden ingelogd. In deze tijden mogen we de mogelijkheden van de media niet onderschatten. In Afrika, waar we verschillende initiatieven van Radio Maria ondersteunen, moedigt de kerk de katholieke gezinnen aan om in deze crisisperiode van de coronapandemie uit te groeien tot een huiskerk en nog intensiever samen te bidden.
Kerk in Nood is een pastorale hulporganisatie. Tijdens deze coronacrisis situeren de noden zich volgens de publieke waarneming op humanitair en medisch gebied. Hoe kan dit worden verzoend?
Hoewel een medische en in talrijke landen ook een humanitaire reactie op de coronacrisis absoluut noodzakelijk is, zijn hiervoor in eerste instantie de lokale burgerlijke overheden verantwoordelijk. Wij weten dat dit in vele landen waarin Kerk in Nood hulp biedt echter niet het geval is en dat het in plaats daarvan niet-governementele organisaties en de kerk zijn die deze taken uitvoeren. Hoewel ook de dienst van de naastenliefde of van de diaconie, het zich dienstbaar opstellen, deel uitmaakt van de kerkelijke diensten, is de pastorale zorg toch van groter belang. In deze tijden van crisis hebben de mensen de kerk meer dan ooit nodig. Ze hebben angst en weten niet wat de toekomst zal brengen. De kerk troost hen en biedt hen zowel spirituele als materiële hulp, die niet alleen hun eigen geloofsgemeenschap ten goede komt, maar het hele volk van God. We hebben net bestaanshulp voor 4 bejaarde en zieke Dominicanessen in de Servische stad Subotica geregeld. Hun moederoverste schrijft ons: de mensen in Subotica zijn heel dankbaar voor de aanwezigheid van de zusters, omdat ze een teken zijn van Gods liefde voor de mensen, een symbool van het eeuwige leven. Dit sanctus is als een hemels gebed. Het zijn de jonge koorstemmen van de groep Libera. We hoorden hoe op initiatief van Kerk in Nood een gebedscampagne werd ingezet waarbij contemplatieve kloosters bidden voor de slachtoffers van de coronapandemie. 50 contemplatieve kloosters overal ter wereld hebben gevolg gegeven aan de uitnodiging van de pauselijke stichting Kerk in Nood om tijdens de COVID-19-pandemie niet alleen voor alle slachtoffers van het virus, maar ook voor de projectpartners, de weldoeners en de medewerkers van Kerk in Nood te bidden. Het gaat daarbij onder andere om Karmelitessen, Benedictinessen, Dominicanessen, Clarissen en om 5 broedergemeenschappen uit meer dan 30 landen.
We willen een storm van gebed tot stand brengen. In overeenstemming met ons stichtingscharisma is het gebed voor Kerk in Nood een van de pijlers van ons werk. Wij vertrouwen altijd op de gebeden van alle projectpartners, maar in deze bijzondere periode zouden wij ook in het biddend hart van de kerk de contemplatieve orde troost en steun willen vinden.
Aldus Thomas Heine Keldren, uitvoerend president van Kerk in Nood Internationaal.
Wij ontvangen talrijke berichten die van bezorgdheid en angst over de toekomst getuigen, zowel van weldoeners, die met het verlies van familieleden en met ziekte worden geconfronteerd, of met economische moeilijkheden te maken krijgen, als uit vele van onze 140 projectlanden. Het gaat bijvoorbeeld om berichten van priesters die al 3 weken lang geen financiële middelen meer hebben ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien, of van kloosterzusters die zelfs geen geld meer hebben om zeep of producten voor lichaamshygiëne te kopen, omdat dit in hun land luxe artikelen zijn. Wij geloven dat in eerste instantie het gebed vruchten van genade zal opleveren. Dat is de basis voor de hulp en ondersteuning die wij willen en moeten bieden.
Alle deelnemende kloosters zijn al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood en verkeren zelf in een bijzondere, lastige en gespannen situatie. De kloosterzusters en broeders wonen in landen waar christenen onder discriminatie of geweld te lijden hebben, onder andere in Nigeria, Tsjaad, Marokko, Sri Lanka en Burkina Faso, of in staten waar de economische problemen door de coronapandemie nog zijn verergerd, bijvoorbeeld in Ecuador, Venezuela of Oekraïne. De meeste contemplatieve gemeenschappen hebben naast hun belofte om aan de gebedsstorm deel te nemen ook boodschappen van solidariteit en verbondenheid gestuurd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Clarissen uit Indonesië.
Wij beloven dat wij uw gebedsintenties in onze speciale gebeden voor de projectpartners zullen opnemen. Wij weten dat ook talrijke weldoeners bejaard zijn en alleen wonen. Daarom bidden wij een speciaal gebed voor alle schenkers. Wij bidden dat God hen beschermt en begeleidt.
De Karmelieten uit Buea in Kameroen schrijven:
natuurlijk bidden wij samen met u voor het einde van deze verschrikkelijke pandemie en voor de terugkeer van de mensen naar God. In Afrika zal het uiterst moeilijk zijn om deze pandemie onder controle te krijgen. Wij mogen de moed echter niet verliezen, want Christus is onze bron van hoop. Wij geloven in hem die gezegd heeft: in de wereld verkeert u in nood, maar heb moed, want ik heb de wereld overwonnen.
Andere kloostergemeenschappen brengen in hun boodschappen hun eigen zorgen tot uitdrukking. Voor velen van hen is COVID-19 slechts één van de talloze gevaren. Bijvoorbeeld voor de Karmelitessen van Morondava in Madagaskar. Zij schrijven:
in deze tijden van wereldwijde beproeving houden wij nooit op de Heer te vragen dat hij zijn volk zou helpen, net als hij het voor zijn volk in de woestijn heeft gedaan. Wij denken aan alle weldoeners die ziek zijn en hulp nodig hebben, en aan alle slachtoffers van de COVID-19-pandemie. Ook ons land wordt door de pandemie geteisterd. Er geldt zelfs een heel streng uitgaansverbod. Nu hebben vele mensen schrik dat terroristische milities de situatie zullen uitbuiten en rooftochten zullen ondernemen. Het coronavirus terroriseert ons, maar we bidden ook dat de dieven dit niet nog erger maken en ons de dood injagen.
Om priesters en kloosterlingen in noodlijdende landen in staat te stellen ook in deze tijd van de coronapandemie de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd op pastoraal gebied en met menslievende initiatieven bij te staan, vraagt Kerk in Nood om uw gebed en uw steun.
Ook mevrouw Uma Wijnands, directeur van Kerk in Nood in België en Luxemburg, roept op om de getroffen wereldkerk nabij te zijn.
De afgelopen coronatijd heeft elk van ons geraakt, als werkende, als tijdelijk werkloze of werkloze, als gezin, als alleenstaande. We werden geconfronteerd met onze manier van leven, met afscheid nemen in moeilijke omstandigheden en met vragen zoals: hoe verder gaan met en na het coronavirus? Wonende in Europa waren we gefocust op onze eigen sociale en economische problemen. Bij Kerk in Nood worden we ook geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19 op wereldvlak. Hoe gaat men om met een lockdown in een miljoenenstad als Kinshasa van ongeveer 11 miljoen inwoners? Of in een land als India met 1,3 miljard inwoners? U heeft waarschijnlijk ook aangeschoven bij de supermarkt in deze coronatijd. Wist u dat Venezolanen dagelijks, zelfs zonder corona, uren aanschuiven voor een basisvoedselpakket en medicijnen? Priesters en zusters zijn heel vindingrijk in hun pastorale zorg voor de mensen. Help priesters door een misintentie en help zusters in hun levensonderhoud. Zij verdienen zeker ons gebed en onze steun.
Bidden, dat is iets wat wij allemaal kunnen doen. Bij het bidden ontsteken we vaak een kaars. Iedereen voelt hoe vreemd het is als we afstand moeten houden van elkaar om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom bieden we u tegen de prijs van 7 euro een vlammetje van verbondenheid aan. Een kaars als teken van verbondenheid met familie en vrienden. U kunt de kaars bestellen via het telefoonnummer 0610 39 50 50 of via de winkel van onze website www.kerkinnood.be.
Dit is het programma Kerk in Nood.
In België hebben we in het bijzonder tijdens de lockdown gemerkt hoe een radiozender zoals Radio Maria met de dagelijkse uitzendingen van het getijdengebed en de eucharistie mensen in eenzaamheid kracht en steun kan geven. Op andere plaatsen in de wereld zijn radiozenders zelfs levensreddend. In Afrika hebben vele mensen positief getest op COVID-19 en heeft het virus mensenlevens geëist. In talrijke landen van het continent zijn de regeringen overgegaan tot de sluiting van openbare gebouwen als kerken en scholen. Vele Afrikanen hebben geen toegang tot het internet en beschikken niet over een televisietoestel. De radio blijft de beste mogelijkheid waarover de kerk beschikt om haar gelovigen te bereiken en te begeleiden. Daarbij neemt haar taak als kerk in beweging heel serieus.
In deze tijd van contact- en uitgaansverbod is de radio een medium waaraan vele mensen nood hebben.
Pater Apollinaire Sibaka Sekongo spreekt met Kerk in Nood over de situatie zoals hij die ervaart in de Democratische Republiek Congo, die eveneens door de coronapandemie getroffen is. De priester uit het bisdom Mubimbaimia is de stichter van Radio Ditunga, die gevestigd is in de stad Ngandayiaka, in zijn bisdom in het centrum van het land. Het radiostation werd 10 jaar geleden opgericht met de steun van Kerk in Nood.
Sinds de kerken om de inmiddels wel gekende gezondheidsredenen gesloten zijn, heeft Radio Ditunga zijn programma aangepast en wijdt meer zendtijd aan de viering van de Eucharistie, het gebed en de door de priesters van Ngandayiaka begeleide retraites.
Dat legt Pater Sibaka Sekongo uit. Bovendien benadrukt hij dat alle spirituele retraites en alle liturgische feesten live worden uitgezonden. Dat was ook het geval voor het paastriduum. In het zendbereik van het radiostation wonen ongeveer 5 miljoen mensen. Pater Sekongo legt uit waarom bij de uitzendingen dit jaar geen traditionele dag van stilte op paaszaterdag werd ingelast.
Gezien de concurrentie door de andere geloofsgemeenschappen die andere lokale radiozenders gebruiken om leugenachtige boodschappen te verspreiden, bijvoorbeeld het bericht dat de paus en de katholieke kerk de spirituele verantwoordelijkheid voor de coronapandemie dragen, hebben wij bedacht dat een tijd van stilte onze luisteraars er zou kunnen toe brengen om naar de concurrerende zenders te luisteren, met alle risico's op manipulatie die dit met zich meebrengt.
Aldus de pater. Wegens de sluiting van de scholen sinds 19 maart heeft het radiostation eveneens besloten om schoolonderricht live uit te zenden en zodoende het contact tussen de leerkrachten en de scholieren in stand te houden.
Op ons werkterrein is dit een absoluut nieuw soort ervaring. We hebben een samenwerking opgestart met het katholieke opleidingscentrum Robertana, Centre Éducatif Catholique La Robertana. Aangezien we bij ons in de buurt 153 gezinnen met kinderen hebben, hebben wij voor elk van die gezinnen een kleine transistorradio gekocht en aan hen gegeven. Andere gezinnen hebben daar interesse voor en zullen aan het experiment kunnen deelnemen, omdat de radio voor iedereen toegankelijk is. Er wordt elke dag gedurende 2 uren onderwijs aangeboden.
De leerkrachten komen naar de lokalen van het radiostation en er is voorzien om tijdens de onderwijsuren 's avonds 30 minuten lang live vragen en antwoorden uit te zenden.
Een van de uitdagingen bestaat erin de deelname van de ouders te verzekeren, in het bijzonder van de analfabeten, terwijl een andere uitdaging van financiële aard is, want door de sluiting van de scholen zal het moeilijk zijn om van de ouders spontaan betalingen te ontvangen.
Het medium radio blijkt van groot belang te zijn voor de christenen in deze tijd van gezondheidscrisis. En niet alleen in de Democratische Republiek Congo, ook talrijke andere projectpartners van Kerk in Nood maken tegenwoordig steeds intensiever gebruik van radiozenders. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Radio Sol Mansi in Guinea-Bissau, die de programma's eveneens heeft uitgebreid. Daarbij gaat het niet alleen om de bewustmaking van de bevolking met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, maar ook om de betrachting om meer dan ooit tevoren de evangelisatietaak van de radiozender te vervullen. Doordat eucharistievieringen, catechese-onderricht en de diverse gebedsdiensten worden uitgezonden. Aldus zuster Alessandra Bonfanti, plaatsvervangend hoofd van de Portugees-talige radiozender. Ze benadrukt verder:
in de tegenwoordige situatie bestaat onze opdracht erin om boodschappers van de hoop te zijn voor een samenleving die schrik heeft voor de pandemie. We moeten eraan bijdragen om de vlam van het geloof en de hoop te behouden. De hoop dat de wereld naar een normale situatie kan terugkeren wanneer iedereen zijn steentje daartoe bijdraagt.
Kerk in Nood ondersteunt meerdere radiozenders in Afrika. In de afgelopen 5 jaar heeft Kerk in Nood niet alleen zenders in Guinea-Bissau en de Democratische Republiek Congo geholpen, maar ook in Angola, Burkina Faso, Cameroen, Kenia, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Oeganda, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tanzania, Togo en Zambia. Kerk in Nood heeft de financiering van 35 projecten voor de aanschaffing van een nieuwe technische uitrusting en van 5 projecten voor de productie van nieuwe radioprogramma's ondersteund. Met het koor van de Congolese gemeenschap in Brussel gaan we eruit en begroeten we u graag volgende maand voor weer een nieuwe uitzending van Kerk in Nood.
Acclamons la bonne nouvelle, acclamons Jésus est vivant. Ah, ah.